Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Ja, wij vinden het ook fijn dat wij er zijn. Ja, nou dat komt er mooi uit. Scientia potentia est. Ik dacht, u kent wel een beetje Latijn. Laten we daar eens mee beginnen. Zegt u dat wat? Scientia potentia est. Kijk, ja, menigeen kent vele vreemde uitdrukkingen, maar deze schijnbaar net niet. Dat is een uitspraak in het Latijn van meneer Bacon, een Engelsman. Francis Bacon. Die leefde trouwens in de 16e eeuw, dus dat is al heel lang geleden. En die zei inderdaad, scientia potentia est. Wij kennen hem allemaal als een hele bekende uitdrukking. Kennis is macht. Oh ja, die. Ja, kennis is macht. Ik lees u even voor wat hij daarbij bedacht. Waarom hij dat zo stelde. Meneer Bacon, die stelde daarmee dat kennis of scholing een van de belangrijkste dingen in het leven zou zijn. Het hebben en het delen van kennis is dan de basis, zegt hij, voor het verbeteren van je reputatie en invloed en daarmee je macht. Ja, kennis is macht. Menigeen die zegt, kennis, je kan er niet genoeg van hebben. Een andere groep mensen die wat meer naar de sociale kant neigt, die zegt misschien, kennissen, je kan er niet genoeg van hebben. Maar dat is dan wat anders. En misschien zijn ze allebei ook wel waar. Ja. Maar ja, kennis is macht. En de gedachte die meneer Bacon had, is wellicht ook de grondslag voor het feit dat ook onze overheid toch wel een beetje zo denkt. Want het lukt je niet om tussen je 4e en je 18e geen kennis op te doen. Nee, dat is gewoon verplicht. Dat moet. Je moet gewoon naar school en er moet geleerd worden. Nou, wellicht dat dat te maken heeft met dit uitgangspunt. Dat het hebben en het delen van kennis de basis is voor het verbeteren van je reputatie en de invloed en daarmee je macht. Maar ja, als je deze uitspraak doortrekt naar gelovigen, nou dan is er ook in het verleden menig discussie geweest. Kennis is macht. Ja, hoor je dan nog iemand zeggen. Maar ja, op het moment dat het alleen maar over kennis gaat, dan verdwijnt de warmte, dan verdwijnt de liefde. En dan krijg je de uitdrukking hete hoofden, koude harten. Want ja, dat is dan het gevolg. Nou ja, misschien is dat zo. Nou, zegt een gelovige, wat? Ik haal er gewoon een Bijbeltekst bij die dat gewoon zegt. 1 Korinthe 8 vers 1. Kennis maakt opgeblazen. Nee, liefde. Die bouwt op. Nou weten wij inmiddels, tenminste ik denk dat u dat ook wel hebt ontdekt, dat voor elke uiting en voor elke mening kan ik wel ergens een Bijbeltekst vandaan halen en die eronder plakken en zeggen, zie je wel, zo is het. Ja. Kennis maakt opgeblazen. De liefde. Nee, daar gaat het om. Eigenlijk zou je dan willen zeggen, de liefde, die geeft macht. Nou ja, maar hoe zit dat? We willen deze morgen stilstaan bij dat begrip van kennis. Maar eerst eventjes die gedachte, hè, van, en we komen straks wel bij de Bijbelse betekenis en zo, maar over die gedachte dat er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen kennis, het weten van de dingen, en de liefde. Wat alles te maken heeft met gemeenschap. Menig een, ook in de gelovige wereld, die vraagt zich ook wel eens af, al dat gestudeer in de Bijbel, altijd maar weer die Bijbelstudie, altijd maar weer op zoek, Wat dient dat nou voor? Kun je je niet veel beter richten op de liefde met elkaar? De gemeenschap onder elkaar? Want die Bijbelstudie en dat gestuderen en alles maar weten of menen te moeten weten uit de Bijbel. Nou ja, wat ik al zei. Verhitte hoofden, hete hoofden, de ene mening tegen de andere. En misschien koude harten. Ja, als dat zo is, dan moeten we in ieder geval vaststellen, dat is natuurlijk ook niet goed. Maar hoe zit dat met die verhouding? Nou, het is wel interessant natuurlijk om dat hoofdstuk te lezen. En daar wil ik ook gaan beginnen. In 1 Korinthe 13, wat gaat over de liefde. Daar willen we een aantal dingen van lezen. Wat Paulus daarover zegt. En dan gaat het me niet zozeer om de hele context die daar geschetst wordt. Maar even puur wat Paulus zegt over de liefde. En dan lezen we 1 Korinthe 13 vanaf vers 4. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Ze verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele. En we profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Ja. Nou is het wel mooi, we hebben in vers 9 en in vers 12 dat woord kennen gelezen. En nou worden daar twee verschillende woorden gebruikt. Het ene woord heeft te maken met het Griekse woord, en daar heb je vast wel eens gehoord, gnosis, kennis. Gnosis. En het andere woord, wat ook met kennen vertaald wordt, maar dat is in het Grieks epignosis. Vers 9 staat, want wij kennen ten dele. Afgeleid van gnosis. Vers 12 zegt, nu ken ik ten dele. Gnosis. Maar dan, wanneer het volmaakte gekomen zijn, het complete, dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En daar wordt niet datzelfde woord gnosis gebruikt, maar epignosis. En epi zou je kunnen vertalen met boven. En dat heeft te maken dat de ene begrip kennis heeft te maken met, ja, laat ik het even eenvoudig zeggen, met die menselijke kennis, je eigen verstand. Terwijl epignosis heeft te maken met datgene wat van boven komt, oftewel datgene wat alles te boven gaat. En daarmee heb je dus al meteen in de gaten, dat is niet ons gewone kennen. Van, ik heb alles op een rijtje, ik heb goed verstand, ik ken het wel. Nee, epignosis is meer. Daar komen we zo op. Over dat kennen. Want ja, dan lees je zo'n hoofdstuk over de liefde en dan zeg je, zie je wel, dat gaat dus allemaal over de liefde. Dat is belangrijk. Maar mag ik dan ook eventjes dit volgende zeggen? Als de liefde zo belangrijk is en het zou niet zo erg gaan over kennis, even los van welke kennis, dan moet je je afvragen waarom we zo'n dik boek hebben. Die vol staat met woorden van God. Die vol staat met woorden van God. Waarom heeft de Heere God dat dan in de Bijbel laten zetten? dat u het in de kast neerzet en zegt, ja, daar staat de Bijbel, dat is het woord van God. Maar ik hou me toch maar liever bij de liefde. Dat voelt veel beter. Nee, dat we het in de kast laten staan? Nee, Romeinen 15 vers 4, ik lees hem even voor, moet u horen. Want alles wat eertijds geschreven is, dat is dus het woord van God zou je kunnen zeggen, is tot onze onderwijzing geschreven. Met de bedoeling dat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Met andere woorden, al de woorden van de Heere God die eertijds geschreven zijn, die zijn niet voor niks geschreven. Die hebben te maken met de hoop, de volharding en de vertroosting die wij mogen hebben. Met andere woorden, dan is het dus ook van belang om kennis te hebben van die woorden. Om begrip te hebben, besef te hebben wat dat betekent. En dus niet te zeggen, ach, nou ja, ik ga wel op mijn gevoel af, want dat helpt me wat beter. Nee, het woord van God. En dat heeft wel degelijk te maken met kennis. Sterker nog, wat wil de Heere God? Ja, dat is natuurlijk een hele open vraag. En daar kun je menig antwoord op geven. Maar in het kader van kennen schrijft Paulus aan Timotheus een hele duidelijke tekst. 1 Timotheus 2 vers 3. God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis, dat is datzelfde kennen, epignosis, erkentenis van de waarheid komen. Dat is wat God wil. Tot geloof komen, dat mensen zalig worden en vervolgens tot kennis, tot erkentenis van de waarheid. Nou, en ga je dus inderdaad een stap verder dan meneer Bacon, die het had over kennis, dat geeft je in deze aardse wereld macht. En we weten natuurlijk, zo werkt dat ook. Want als ik van alles weet, dan kan ik van alles bereiken. En dan heb ik invloed, nou, enzovoort, enzovoort. Maar dit gaat over kennis die de gewone kennis te boven gaat. Die veel meer is. Nou ja, en dan is het ook wel mooi, dat is trouwens niet de letterlijke betekenis, dat het van boven is. Maar kennis die alles te boven gaat, waar komt die vandaan? Ja, dat kan natuurlijk maar van één, dat is van de Heere God. Dat is van boven. Dus zo kun je het wel makkelijk onthouden. Dat is kennis die alles te boven, die veel meer is dan gewoon de aardse kennis. Een diepere kennis, een volledige kennis. En om de werkelijke Bijbelse betekenis van dat woord kennis te ontdekken, zou je inderdaad moeten lezen waar dat woord allemaal voorkomt. En dan komen we dat al heel erg vroeg in de Bijbel tegen. Dan staat er namelijk, Adam had kennis aan Eva. Ja, zult u zeggen, dat is logisch. Er waren er maar twee, dus ze konden ook niet anderen kennen. Nee, dat klopt. Adam had kennis aan Eva. Ik weet niet of dat hier ook gebruikelijk is. Een beetje ouderwetse taal. En zo oud ben ik dus al. Maar toen ik jong was, en zeker ook bij ons in het noorden, had je de uitdrukking als je verliefd werd en zo. Dan werd er gezegd, en dan betrek ik het even op mezelf. Job die heeft kennis aan een meisje. Heeft kennis aan. Kent u die uitdrukking? Ja, hè? Ik weet in ieder geval dat die in het noorden veel gebruikt wordt, maar is hier ook wel bekend. Heeft kennis aan. Ja, dat is natuurlijk eventjes een wat andere betekenis dan ik ken een meisje. Ja, we kennen zoveel. Nee, heeft kennis aan. Dat betekent ontstaat verliefdheid, die twee willen wat samen, enzovoort, enzovoort. Ja. Heeft kennis aan. Nou, dat is ook een beetje de Bijbelse betekenis. Want als er staat, en Adam had kennis aan Eva, dan staat er meteen achteraan, en Eva werd zwanger en baarde een zoon. Dat is kennis hebben aan. Dat is kennis hebben aan. Oftewel, en zo staat het nu in onze vertaling ook, in de Statenvertaling staat, dat hij zijn vrouw Eva bekende. En in gewoon Nederland zeggen we tegenwoordig, hij had gemeenschap met haar. En dan raak je de kern van dat woord kennen. Iemand kennen, in de Bijbelse betekenis, betekent in gemeenschap met die ander leven. In gemeenschap leven. En Adam had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn. Ja. Anders gezegd, Adam kende Eva heel goed. U begrijpt wat ik bedoel. Dat is namelijk veel dieper dan alleen maar, oh ja, er is een vrouw en ze heet Eva. Oh, die ken ik wel. Dat is dus de Bijbelse betekenis. Van Abraham lees je hetzelfde. En Abraham bekende zijn huisvrouw, staat er in de Statenvertaling. Sarah, en ze werd zwanger. Dus dan raken we de kern. Gemeenschap hebben met. En dan heb je wel in de gaten. Hé, wacht eens even. Maar als het dan over kennen gaat, wat ten diepste betekent gemeenschap hebben met, dan heeft dat natuurlijk ook alles te maken met liefde. Dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Ja, dat doen we in deze tegenwoordige tijd wel heel vaak. Maar dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat het ook vaak zoveel gedoe geeft. Zou eens met me willen gaan naar Hosea. Want als het dan gaat over man en vrouw, dan weet u natuurlijk ook wel dat in de Bijbel de Heere en het volk Israël ook zo wordt voorgesteld. Dat ze getrouwd zijn, dat ze kennis aan elkaar zouden moeten hebben, gemeenschap met elkaar, maar dat dat niet altijd zo lukt. Even zien, Hosea. Hosea hoofdstuk 4. Dat is dat gedeelte waar die hele bekende tekst in staat. Dat dacht u misschien al wel aan, toen ik het over kennis had. Mijn volk gaat ten onder. Ja, dat is dan weer zo'n tekst die ergens uit de Bijbel geplukt wordt en af en toe wel goed van pas kan komen. Maar we lezen nu even de context en dan ga je in de gaten krijgen, hé, waar gaat het nu over? Hoofdstuk 4. Daar staat inderdaad in vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Ze zijn ten onder gegaan vanwege het gebrek aan kennis. Ja, en wat is natuurlijk gewoon de betekenis? In de zin van het volk in zijn verbond, in zijn huwelijksverbond met de Heere. Gebrek aan kennis is dus gewoon gebrek aan gemeenschap. En ze hadden de gemeenschap met de Heere verlaten. Ja, dat is waar de Bijbel ook over spreekt. Ze hebben, om die woorden te gebruiken, hoererij gepleegd. Het hartstikke duidelijk. Er zit geen woord Spaans of Latijn bij, we snappen allemaal waar het over gaat. Ze hebben de gemeenschap met de Heere verlaten. Ja. En dan krijg je natuurlijk wel dat als je het over kennis hebt, zonder die liefde, zonder de wil om gemeenschap te hebben, ja, dan wordt kennis kil. Dan wordt kennis koud. Dat is dus ook het verschil tussen die algemene kennis en liefde. Maar wat bedoelt de Heere God nou met kennis van boven? Ja, want gemeenschapskennis heeft juist alles te maken met liefde. Moet u maar eens lezen, hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Want we lazen vers 6, weet je, dat is één zo'n tekst die je er even uitplukt. Maar wat is de context? Hoor het woord van de Heere, Israëlieten, want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Er is dus wat aan de hand in die relatie. En hier wordt genoemd, de Heere heeft een rechtszaak met zijn volk. Omdat de dingen scheef zitten. Waarom? Vers 1. Omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Wat betekent dat? Nou wordt even heel concreet, vers 2. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en ieder die erin woont verkommert met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Ja, de Heere heeft een rechtszaak. Omdat, vers 1, er geen trouw, daar wordt hetzelfde woord in het Hebreeuws wat je ook kan vertalen met waarheid, gebruikt. Omdat er geen trouw, geen waarheid is. Omdat er geen goedertierenheid is. De NBG-vertaling vertaalt het met liefde. Omdat er geen liefde is. En omdat er geen kennis is. Ja, en dan niet kan ik de Tora opdreunen. Maar kennis in de zin van omdat er geen gemeenschap met de Heer is. Heel mooi, drie dingen. Waarom is het misgegaan in de relatie tussen de Heer en zijn volk? Omdat er geen waarheid, geen liefde en geen gemeenschap is. Ja. Nou, dat wordt concreet gemaakt met vloeken, liegen, moorden, stelen, overspel plegen. Kunnen we ons alles bij voorstellen. Zo werkt dat. En daarom zegt vers 6, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Ze leven zonder de Heere. Anders gezegd, ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben zich misschien gebaseerd op hun eigen kennis. Op eigen ideeën. Op eigen kracht. Ja. Nou is dat de mens eigen. Dus dan moeten we ook niet zo heel raar staan te kijken en onze vinger wijzen naar dat volk. Oh, wat slecht hè. Hoezo, zijn wij beter? U snapt wat ik bedoel. Zo werkt dat. Ja. Waar het om gaat en wat God wil, is dat mensen tot geloof komen en tot erkentenis van de waarheid. Dat is wat God wil. Of, anders gezegd, en dat is wel mooi, Psalm 25. U kent misschien die regels wel, omdat u die misschien vroeger bij het op maandag opzeggen van de psalm ook geleerd heeft. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Weet u hem nog verder? Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Kijk, helemaal goed. Psalm 25, maar het is een geweldig mooie tekst. Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. En eigenlijk zijn dat op een andere manier gezegd, precies wat het nou is om gemeenschap te hebben. Vertrouwelijk met elkaar omgaan. Vertrouwelijk gaat de Heere om, ja met wie? Met wie hem vrezen. En God vrezen, dat betekent zoveel als hem de positie geven die hem toekomt. Erkennen dat hij God is, de schepper van alle dingen. Degene die over alles gesteld is. En erkennen dat hij in zijn liefde met mij wil omgaan. Zo mogen u en ik kennis hebben aan Christus. Zeg ik maar even heel menselijk. Met hem omgaan. Zijn vertrouwelijke omgang vinden. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. En om dan de cirkel rond te maken. De vrezen des Heren, zegt Spreuken 1, is het begin van de kennis. Nou, dan heb je de cirkel rond. Vertrouwelijk omgaan voor wie hem vrezen. Hem vrezen, dat is het begin van de kennis. Met andere woorden, zo kom je in die cirkel van er is kennis, er is gemeenschap met elkaar, er is gemeenschap met de Heere. Dan ga je hem dieper kennen. Dan ga je vertrouwelijk met hem om. Dan leer je wat God bedoelt. Dan strek je je uit naar degene die de maker van alle dingen is, die de schepper van alle dingen is. En dan kom je tot je doel. We mogen kennis hebben aan Christus, aan God. De apostel Paulus gebruikt dat woord ook. Epignosis. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want als we het hebben over, welk woord van God is van toepassing in deze tijd op u en mij als gemeente, het lichaam van Christus, dan zijn dat natuurlijk vooral ook die gemeentelijke late brieven van Paulus, die heel specifiek daarover gaan. En dan ontdek je dat ook daar, door de apostel Paulus, dat woord epignosis gewoon gebruikt wordt. En dat is wel interessant. In totaal gebruikt Paulus 16 keer het woord epignosis. En in die brieven die gaan over de relatie tussen Christus het hoofd en de gemeente het lichaam, gebruikt hij 7 keer Het woord epignosis. Dat is een mooie volheid. Hij gebruikt het 4 keer in een gebed. U weet, Paulus, hè, in Efezebrief en de Colossens en de Filippenzen spreekt hij verschillende keren een gebed uit. En dat doet hij onder dankzegging. Nou, in die gebeden komt 4 keer het begrip epignosis voor, dat hij ook voor de gelovigen bidt, dat er mag zijn en zo. En 3 keer op een andere manier. En bij die 3 keer willen we even stilstaan deze morgen. Kan u zelf die andere 4 nog opzoeken. Maar Paulus die gebruikt dat dus. En dan is het wel belangrijk, want dan komt het ook dichtbij. Dan is het niet zo, ja, de kennis en zo, dat had te maken met vroeger en toen. En nee, dat is ook gewoon nu. Gemeenschap hebben met. Gods vertrouwelijke omgang vinden. Ja, dat is belangrijk. Het is zeker ook van belang als je beseft dat dat de basis is voor omgaan met. Efeze 4. We lezen 2 stukjes. Zeg ik dat 2? Nee, 3. 3 stukjes uit de Efezebrief en de Colossensebrief, waarin dat woord epignosis voorkomt. En dan zie je ook de context en dan ga je begrijpen, hé, dat bedoelt de Heer met die kennis die van boven is, die alles te boven gaat. Efeze 4. Vers 11 tot en met 13. Efeze 4, vers 11. Daar schrijft Paulus over de gaven die aan de gemeente gegeven zijn. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot in werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof, totdat wij alle komen tot de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. In deze tekst, in de tekstgedeelte, zegt Paulus, er zijn gaven gegeven aan de gemeente, en dat zijn apostelen, profeten, herders en leraars en evangelisten. Waarom zijn die gegeven aan de gemeente? Wel, om de heiligen toe te rusten, tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam, totdat wij komen, dat is dus het doel, tot de eenheid van het geloof en van de kennis die alles te boven gaat, de bovenkennis, epignosis, van de Zoon van God. Met andere woorden, dat we komen tot die volle gemeenschap met de Zoon van God. Dat we compleet worden. En dan wordt het beeld gegeven van een volwassen man, de maat van de grootte van de volheid van Christus. Nou, dat is, u snapt wel, dat is natuurlijk veel meer dan, nou ja, ik weet wel wie Christus is. Ach, ik weet wel wat hij gedaan heeft. Ach, ik weet wel wat hij voor werk doet in deze tijd. Nee, in de gemeenschap met hem leven. En in dat kader, want dat is wel interessant, wordt er niet gezegd, nou, beste broeders en zusters, succes ermee. Probeer het maar te bereiken en we zien elkaar wel bij de finish. Nee, in dat kader, om te komen tot die volle gemeenschap, met dat besef, wat dat betekent en wat dat inhoudt en wat de diepte daarvan is, zijn er gaven aan de gemeente gegeven. Die hebben daar dus een betekenis in. En hier staat dat die gaven, nee, dat is geen tongentaal, dat is geen genezing. Nee, die gaven, dat zijn mensen. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Paulus die schrijft erover, moet u maar eens lezen, in hoofdstuk 2 vers 20, 1 bladzijde terug. Nee, op dezelfde bladzijde denk ik. Hoofdstuk 2, vers 20. dat de gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Kijk, daar heb je meteen te pakken wat hun betekenis is. Apostelen en profeten zijn de fundamentleggers van de gemeente. Wanneer heb je die nodig? Bij het begin van de bouw. Het heeft niet zoveel nut dat fundamentleggers aan het werk gaan op het moment dat het gebouw er staat. Nee, die moeten eerst aan het werk om het fundament te leggen. Want daar komt het gebouw op. Met andere woorden, toen de gemeente gebouwd ging worden, vanaf de verkondiging van die boodschap die eerst verborgen was geweest door de apostel Paulus, zijn er apostelen en profeten. Die hebben hun werk gedaan. Ja. Lees maar eens hoofdstuk 3, vers 5. Het geheimenis van Christus dat in andere tijden niet bekend is gemaakt, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Met andere woorden, die stonden aan het begin van de bouw van de gemeente, van het lichaam van Christus. Fundamentleggers. Daar wordt vervolgens op gebouwd. En welke mensen hebben daar een taak in? Evangelisten, verkondigers van die blijde boodschap. Ja, dat mag altijd maar weer doorgaan. Dat is een blij getuigenis wat je mag geven. En herders en leraars. Nou ja, daar zijn de gedachten ook over verdeeld. Ja, je hebt herders en je hebt leraars. Ah, dat is een echte leraar. Nee, dat is een echte herder. Je kunt je afvragen of je dat onderscheid moet maken. Ook in Bijbelse zin. Met name omdat er ook staat herders en leraars. Als het ware in één. En ik vond het wel een mooie dat er in Psalm 23 staat, de Heere is mijn herder. Zie, is mijn herder. Maar wat doet die herder? Die zorgt in ieder geval ook voor dat je brood krijgt. Dat je een tafel hebt waar je van kan eten. Hij maakt voor mij de tafel gereed. Hij richt voor mij een dis aan. Hij zorgt ervoor dat ik kan groeien. Dat ik opgebouwd word. Nou ja, dan zit je bij het werk van een leraar. Die pedagogisch goed werk doet. En zorgt voor opbouw, voor groei enzovoort. Dus ik denk dat het allebei ineens is. Een herder en leraar. Het een kan niet los van het ander. Ja, wel als je kennis als koude kennis beschouwt. Dan kun je zeggen, ja, dat is een leraar. Ja, dat is geen liefde en zo. Maar alleen de vraag is of dat Bijbels is. Dat kan volgens mij ook niet. Want de waarheid, Hosea, gaat samen met de liefde en met de gemeenschap, met de kennis. Dat hoort bij elkaar. De opbouw van het lichaam tot de volledige kennis van de Zoon van God. Ja, u en ik als lichaam van Christus worden opgebouwd tot die volwassen man. Alleen dat is wel ingewikkeld, daar gaan we nu niet verder op in. Maar eigenlijk hebben we dat al bereikt. Want onze positie is al in Christus bij de Heere. We zijn onze eindbestemming. Ja, dat is in geestelijke zin. In praktische zin, zolang we hier nog zijn, is dat een proces wat maar voortduurt. En we weten allemaal hoe dat bij onszelf werkt. Hoe dat proces van in gemeenschap met de Heere zijn, hoe dat ook af en toe met vallen en opstaan gaat, met tekortkomingen, is niet erg. Doet de Heer ook niet moeilijk over. Want hij heeft je al geplaatst in Christus. Met andere woorden, daar is het einddoel al bereikt. En het mooie is dat je in je dagelijks leven steeds meer mag komen tot kennis. Tot in gemeenschap met de Heer leven. En waarschijnlijk kunt u daar zelf ook heel goed van getuigen. Hoe dat in de loop van je leven werkt. Hoe dat gaat. Onze positie, daar hebben we de volheid van Christus al bereikt. Onze wandel is in ontwikkeling. En snap je nu ook waarom de gaven aan de gemeente zijn gegeven om die ontwikkeling te ondersteunen? Want zo komen we met elkaar verder. Dat is mooi. Volgende keer dat Paulus dat woord epignosis gebruikt, is in de Colossensebrief. Efeze, Filippense, Colossense. Hoofdstuk 2. hoofdstuk 2. En dan vers, even zien, vanaf vers 1. Daar staat, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveelen die mij nooit in levende lijf hebben gezien. Met de bedoeling dat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Om het geheimenis te leren kennen van God. Dat is dat woord, epignosis. Dat is dus net even anders dan, nou ja, heb je het allemaal op een rijtje? Kun je het opdreunen? Weet je precies hoe het zit? Ach, dat kunnen mensen misschien zo opdreunen. En zo de ene Bijbeltekst naar de andere vertellen. Maar waar het hier over gaat is, en dat is wel mooi, dat staat er in die zin ervoor, dat ze tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Om het geheimenis te leren kennen. Gemeenschap krijgen aan dat wat te maken heeft met het geheimenis. En dat heeft alles te maken met wie Christus is. En dat u en ik als leden van zijn lichaam één verbonden zijn met hem. Dat is geweldig. Ja, als je daar goed over nadenkt, dan zeg je, hé, wacht even. Dat geheimenis, dat gaat over het feit dat er nu een lichaam van Christus is. En het kenmerk daarvan is dat dat lichaam verbonden is, onlosmakelijk, met het hoofd, Christus. Is er gemeenschap tussen het lichaam en het hoofd of niet? Ja, dat is er, want ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Met andere woorden, als u behoort tot dat lichaam van Christus, dan heb je per definitie kennis aan het hoofd. Dan mag je per definitie weten, ik mag in gemeenschap met dat hoofd leven. Dat is niet iets wat ik nog tot stand moet brengen en vooral flink mijn best voor moet doen. Van, nou, ik hoop maar dat het hoofd mij accepteert. Dat ik ook in gemeenschap met de Heer kan leven. Nee, dat is gewoon zo. Dat is natuurlijk bijzonder. Ja, dat was ook heel bijzonder. Dat was hiervoor in de Bijbel helemaal nog niet voorgekomen. Maar dat besef, dat is waar het hier over gaat. Om het geheimenis te leren kennen van God. En dat is kennis die alles te boven gaat. Dat is niet zomaar weten hoe het zit. Dat is ten diepste weten. Dat is over alles heen weten hoe het zit. De kennis van de verborgenheid van God. Want dat is wat er letterlijk staat. Om het geheimenis te leren kennen van God. En dan lijkt het net alsof het er ook een geheimenis is van de Vader. En of er ook een geheimenis is van Christus. Maar dat is een beetje met onze vertaling te maken. Wat er eigenlijk letterlijk staat is gewoon het geheimenis te leren kennen van God. Dat is Christus. Dat is dat geheimenis. En dat is wel, ja, dat is, ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Dat gaat dus over ons. Dat God dat van plan is. Dat hij u en mij heeft uitverkoren. En dat doet hij vanwege geloof. Nogmaals, hoe dat dan allemaal precies werkt, dat is zo lastig om daar de vinger achter te krijgen. Maar u mag ervan getuigen. Ik vertrouw op het woord van God. Ik ben een gelovige. Ik heb een positie gekregen in Christus. Ik heb het geheimenis leren kennen. Want het is geen geheim meer voor mij. Het is realiteit. Ik mag hem kennen. En ik krijg inzicht in de waarheid. Ja. Of, zoals Paulus, het in, even zien we ze in de Colossense, hè? Hoofdstuk 1, vers 6. Dit is naar u toegekomen, dat evangelie, zoals het ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u, van de dag dat u het gehoord hebt, en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Kijk, dat je de waarheid hebt leren kennen. Dat is ook wat God wil, hadden we gelezen in 1 Timotheus. Dat men, God wil dat mensen tot geloof komen en tot erkentenis van de waarheid. Nou, zegt Paulus over die Colossenzen, dat is bij jullie gebeurd. Wij zouden misschien in bepaalde kringen bij zeggen, prijs de Heer. Dat is gebeurd. Dat is ook waar het om gaat. Dat is wat God bedoelt. Ik zei Colossenzen 1, vers 6, hè? De waarheid hebt leren kennen. Moet u eens verder gaan met vers 25 van hoofdstuk 1, Colossenzen. En Paulus die gaat dan verder aan te zeggen, hij zegt, daar ben ik een dienaar van geworden, van dat lichaam. Overeenkomstig de beheerstaak van God mij met het oog op u gegeven, om het woord van God te vervullen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen. Ja, geopenbaard aan zijn heiligen. Ik zei het al, hè, hoofdstuk 2, vers 2, om het geheimenis te leren kennen van God, dat is Christus. Dat is dus ook geen geheim meer. Nee, dan mag je zeggen, oh, ik voel dat niet altijd, ik merk er soms helemaal niks van, maar ik mag leven in gemeenschap met mijn Heer. Ik ben verbonden met dat hoofd. Dat is realiteit. En dat gaat bepalend worden voor je leven. Of, en dat is wel mooi, hoofdstuk 1, vers 27, daar zie je hoe die teksten allemaal op elkaar aansluiten. God heeft willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis, onder de heidenen. Christus, letterlijk staat er, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Dan moet je toch nagaan, dat als je mag leven in de gemeenschap met de Heer, dat betekent, er is een geheim duidelijk geworden, dat is dus geen geheim meer, maar dat is realiteit. En dat is Christus in u. En daar staat er meteen bij, dat is de hoop op de heerlijkheid die nog voor ons ligt. De vaste zekerheid dat we in heerlijkheid geopenbaard gaan worden. Ja, dat is aan de ene kant gewoon kennis. Zo zit het. Ik kan het benoemen. Ik heb het op een rijtje. Alleen als je erover nadenkt en die woorden leest, dan komt dat met een diepte tot je, met een rijkdom dat je zegt, hoe is het mogelijk? En dan blijft er in mijn beleving niks anders over dan te zeggen, nou Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u dat allemaal gedaan heeft. En dat ik mag delen, genieten van de gemeenschap die ik met u mag hebben. Dat ik uw verborgen omgang mag vinden. Christus, in wie het allemaal tot stand is gekomen. Dan lezen we nog hoofdstuk 3 van Colossenzen vers 9. En vers 10. Want dan komen we dan voor de derde keer, buiten de gebeden van Paulus, dat woord epignosis tegen. Daar staat in vers Colossenzen 3 vers 9. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. U wordt bekleed met een nieuwe mens en die wordt vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ja, nou dit komt gewoon overeen met wat we al lazen in Efeze 4. Zelfde woorden. Zelfde woorden. De praktische wandel van de gelovige die onderweg is naar wat hij in Christus al is. In Christus een nieuwe mens geworden. En daarom mag je wandelen waardig die roeping. Vernieuwd worden overeenkomstig het beeld van de schepper. Vernieuwd worden. Colossenzen 3 hadden we. Hè? Wat staat er dan in vers 16? Wat betekent dat dan heel praktisch? Als ik nou in gemeenschap met de Heere leef en ik verbonden ben met het hoofd en mag uiteindelijk worden tot die volwassen man, dan zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En nu heb je wel in de gaten. Waar gaat dat nou over? Nou ja, over kennis. Kennis van het woord van God. Ja, maar niet die gewone kennis van, ik ken al die teksten wel uit mijn hoofd en zo. En ik kan, nee, ik snap het. Ik begrijp het. Ik vat de diepte ervan. Ik kom tot de gemeenschap met Christus. Dat is inderdaad, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Moet u eens met me terugbladeren naar de Efezebrief. Want Efeze en Colossense zijn een soort tweelingbrieven, waarin je dezelfde thema's tegenkomt. En heel vaak bijna op dezelfde manier geschreven. Hoofdstuk 5, vers 18. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing en loof de Heer hem in uw hart en dank hem voor alle dingen. Word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in Colossense 3, vers 16 lazen we. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Onderwijs en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Zet u er maar bij in uw Bijbel. Colossense 3, vers 16. Efeze 5, vers 18. Hetzelfde. Ga je het geheel lezen, dan zie je ook, het gaat over dezelfde dingen. Maar nou ontdek je iets heel moois. Want laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Daar kunnen we wel mee uit de voeten. Dat is ja, bijbelstudie doen en het woord bestuderen, begrijpen wat het woord betekent enzovoort. Laat dat in rijke mate in u wonen. Nou, met andere woorden, betekent dat gewoon wat Efeze zegt. Word vervuld met de geest. En dat is natuurlijk een geweldige boodschap. Dat je mag weten dat het Bijbelse principe van vervuld worden met de geest niks anders is dan het woord van Christus in rijke mate in je laten wonen. Dat geeft misschien antwoord op heel veel andere problemen die te maken hebben met vervulling met geest. Nee, vervulling met geest in de Bijbelse principes is het woord van Christus in rijke mate in je laten wonen. Met andere woorden, de geest doet nooit wat anders dan dat het woord van God al heeft verkondigd. En dat is een belangrijk principe. Uitingen van de geest zijn overeenkomstig het woord van God. Zijn ze niet overeenkomstig het woord van God? Zet een vraagteken of het uitingen van de geest zijn. Dat is heel wezenlijk. Maar het heeft alles te maken dat het gaat om Gods verborgen omgang vinden. De vrezen des Heren, dat is het begin van de kennis. Dat is de waarheid kennen. En dat is niet afhankelijk van, ja, naar de mens gesproken, wat oprispingen van geestelijke uitingen. Want dat kan van alles zijn. Laat het woord in rijke mate in je wonen. Kom tot die gemeenschap met Christus. En dan moet je dus eigenlijk zeggen, kennis? Ja, kennis is macht. Maar in Bijbelse zin zou ik eigenlijk liever iets veranderen en zeggen, kennis? Die kennis die alles te boven gaat, die van boven is, die is machtig. Kennis is machtig. Ja, want het heeft te maken met wie God is. En die is almachtig. Een laatste tekst. Ook een brief van Paulus. De kortste brief die Paulus geschreven heeft. U weet wel welke dat is, hè? Die heeft niet eens een hoofdstukindeling. Filemon vers 6. Filemon, ja, die heeft maar één hoofdstuk. Mag ook hoofdstuk 1 vers 6 zijn, maar Filemon vers 6. Daar komen we dat woordje epignosis over ook alweer tegen. Daar staat, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking, letterlijk, tot in Christus Jezus. Mogen de gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren. Hoe dan? Nou, we zingen allemaal dezelfde liederen. En we zingen allemaal mooi in koor. Nee, is niet zo interessant. Mogen de gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede in het ten diepste kennen, in de gemeenschapskennis met al het goede. En het goede is natuurlijk datgene wat God bereid heeft om tot zijn doel te komen. Dat in u is, met betrekking tot in Christus Jezus. Hier zie je ook meteen door dat woordje in, want dat staat er niet in onze vertaling, maar letterlijk wel, tot in Christus Jezus, dat het met gemeenschap te maken heeft. Ja, de gemeenschapskennis van al het goede brengt ons en positioneert ons tot in Christus, in gemeenschap met hem. En dat is waar het om gaat. Geweldig. Nou ja, en dan mag je zeggen, ja, kennis, dat is macht. Maar een macht die deze wereld eigenlijk niet kent. Een macht die te maken heeft met wat God uitwerkt. In jouw persoonlijk leven, in de gemeenschap met hem. Hoe dat rijlt en zeilt. En wat heeft het tot doel? Dat tot erkentenis van de waarheid komen, dat God verheerlijkt wordt. Dat hij de eer krijgt die hem toekomt, omdat hij ervoor gezorgd heeft. En dat zijn geweldige dingen. En we mogen het aan onszelf laten ontstaan en zeggen, Heere God, dank u wel daarvoor. U bent zo machtig en dat heeft alles te maken dat u met de mens in gemeenschap wil leven. En ik dank u daarvoor. Amen. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken en dan gaan we daar nog een lied zingen met elkaar. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. En dat u een verlangen heeft om met mij, om met de mens in gemeenschap te zijn. Het heil aan te bieden. De positie te geven die u voor ogen heeft. Dat we in onze positie van de gemeente, het lichaam van Christus, u de eer mogen geven die u toekomt. Omdat het kennen van u het begin is van alle dingen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we het ook zo mogen lezen in uw woord. Dat het ons mag helpen om ook ons uit te strekken daarnaar. Ook in onze praktische wandel. Dat we inderdaad mogen weten, elke keer maar weer opgebouwd te mogen worden. Omdat we in de groei zijn. En die kennis vermeerdert zich. De gemeenschap met u verdiept zich. En het leidt tot die vertrouwelijke omgang die we met u mogen hebben. En daar is niks bijzonders of overdrevens aan. Maar is eigenlijk gewoon heel, heel nuchter. Maar wel heel bijzonder. Dank u wel daarvoor. Dat het in uw woord zo naar ons toe komt. Dat we het mogen lezen, dat we het mogen overdenken. En dat het ook uiting mag vinden in ons leven. Dank u wel, Heer, dat dat woord inderdaad rijkelijk in ons mag wonen. Dat we vervuld zijn met uw geest, om te komen tot inderdaad die diepe gemeenschap met u. Dank u wel voor alle dingen. Wilt u met ons zijn, de rest van deze dag, wat we gaan doen, waar we zijn, als we onderweg zijn of wat dan ook. Komende week, misschien hebben we vakantie, geef ons een goede tijd. Dank u wel dat u nabij bent. En dat ons leven elke dag een verdiepingsslag mag zijn in het u mogen kennen. Heer, zo prijzen we uw naam. Dank u wel voor alle dingen. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat u dat wel kent. 460 uit Opwekking. Want het refrein zegt, ik wil u kennen, dat is mijn grootste schat. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid, ik hou van u. Ik wil u kennen. Is dat een bekend lied voor jullie? Misschien kan het anders een keertje voorgespeeld worden en dan denk ik dat u het zo wel meezingt.